Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik stel voor dat wij nu met elkaar gaan zingen van Psalm 22. Psalm 22 en we zingen daar nu van de versen 11 en 12. Van Psalm 22, het 11e vers. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer. Red mij van het gedier. En dan ook het 12e. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. En van dezezelfde psalm, psalm 22, die eigenlijk in de diepte begint en zo gezegd in de hoogte eindigt, zingen we het laatste vers 16, nadat we het geloof hebben beleden, het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Op psalm 22, het laatste vers, vers 16. En ieder, hij of zij beleidde met mij met heel het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel, ook van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria, en die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven, is begraven, is neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden. En hij is opgevaren naar de hemel, zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. En ik geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij God de Heer om zijn zegen in deze dienst. Laten we samen bidden. Getrouwe God en Heere, door u geleid te mogen worden, door goddelijk licht, mag dat het zijn ook op deze middag, deze zondag. Door u geleid te worden, dat is het allerbeste. Wij hebben dat licht niet van onszelf, in tegendeel. Maar u geeft het, u gunt het ons en als uw gemeente naar uw naam genoemd, mogen we bijeengekomen zijn. Bijeengeroepen, we hebben het niet aan onszelf te danken. We hebben het u te danken. We danken u dat u erin gezorgd hebt in ons leven, dat we hier zijn. Misschien is het al jaar en dag zo. Of misschien is het sinds kort. Misschien ook wel voor het eerst. U kent ons allen. U kent ons leven. U ziet in ons hart. En wij zijn hier gekomen, Heren, omdat we maar al te vaak mensen zijn die her en der gaan. En u roept zo samen, opdat we door uw woord ons zouden laten leiden. En laat het goddelijk licht van uw woord ook ons dan de juiste weg wijzen en doen gaan. Zeg nu dank dat u daarin wilt zorgen. En tegelijkertijd hebben we het wel zo te bidden. De Heere, u kent ons hart beter dan wij ons eigen hart kennen. Maar u leert dan wel allereerst bidden, betelen bij u. Om zo in alle afhankelijkheid dan van u te mogen ontvangen, daar waar we niet op zitten te wachten vanuit onszelf. Maar wat u doet weten door uw Heilige Geest, dat het toch het allerbeste is. En daarom vragen we erom, willen we erom bidden. Laat uw woord spreken, sprekend zijn. woord van verkondiging. Zodat het niet alleen maar in de Bijbel geschreven staat. Hoe belangrijk ook. Elke letter, elk teken ervan, er zal niets van verloren gaan. En tegelijkertijd wilt u het in ons hart schrijven. Zoals u aan uw oude Israël al had beloofd. Dat u in het binnenste zou schrijven al uw woorden. Wilt u het doen? In ons jonge hart. In ons oude hart. In ons harde hart. Of misschien wel een wild kloppend hart voor misschien van alles en nog wat. Maar niet voor u. Of als dat dan toch wel zo is, o God en Heere, wilt u dan laten zien wat u met ons voor hebt. Hoe we dan hier ook zijn gekomen. We hebben er allemaal dat van nodig. Wat u ons alleen kunt aanreiken. En zo bidden we het. Wil zegenen. Ons genadig zegenen. Ook in deze dienst. Zeg dank voor deze zondag. Zeg dank voor de morgendienst. Waarin dominee Herwig mocht gedenken. Zo samen met de gemeente. Dat uw trouw mag worden geprezen. O God en Heere. En ook in deze dienst mogen we samen zijn. En u bent het die ons doet gaan als pelgrims door dit leven. Maar dan geeft u ook van zondag tot zondag een rustplaats. Om even op adem te komen. Om het mee te krijgen voor door de week. Wat we nou werkelijk niet kunnen missen. O God en Heere, ziet u ons dan aan in de Zoon van uw liefde. In wie u alles al hebt gegeven en hebt geopenbaard. Wilt u dat alles ook ons bekendmaken, ook meer en meer. Heere, zou uw kinderen daar ook niet naar verlangen. Dat ze meer en meer u mogen leren kennen. Totdat het eens in heerlijkheid zal mogen zijn. U te mogen kennen, te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Het is hier alles nog ten dele, maar daar is het een en al. Hoort u daar voor ons bidden, alles wat ervoor in de weg kan staan? Wilt u dat wij ons vandaan halen? Of wil het bij ons vandaan houden? We bidden het, Heere, tot de lof van uw grote naam. Dat uw naam zal geprezen zijn. Een naam die anders is dan alle andere namen. Een naam die gegeven is, opdat we één zouden kennen, die altijd dezelfde is en dezelfde blijft, de getrouwe. Ik zal zijn die ik zijn zal, heb ik het niet gezegd. Hoort u ons daarvoor, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we bladeren in de Bijbel naar het Johannes-evangelie. Naar een van de evangelie. En we lezen in het Johannes-evangelie hoofdstuk 11. En in dat 11e hoofdstuk lezen we tot en met vers 27. Johannes 11. Vanaf het eerste vers. En er was iemand ziek. Ja, zo was dat toen. En zo is het vandaag de dag nog maar al te vaak. Dat we het ook tegen elkaar zeggen. Hij of zij is ziek. Het staat ook met deze woorden in de Heilige Schrift. En er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië. Bethanië betekent woonplaats van de armen. Bethanie. Lazarus dus van Bethanië. Uit dat dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zuster dan stuurde hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. En daarna zei hij tegen de discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem: Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen en gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, dan stoot hij zich omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij. En daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, hij slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededischippelen: laat ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Tot zover hier in dit hoofdstuk. Johannes hoofdstuk 11, een tekst van verkondiging. Is uit dit gelezen gedeelte. En daarvan vers 15a. Onze tekst, vers 15a. Ik lees die woorden nog eens. Dat Jezus zegt, vers 15a, en ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. We gaan daar met elkaar naar luisteren onder het thema de blijdschap van Jezus. De blijdschap van Jezus. Voordat we luisteren naar het woord van verkondiging, mogen we de gaven geven. Onze liefde gaven mogen we uitreiken. Er zijn een drietal collectes. Eerst is voor IZB gebedsposten, de tweede voor instandhouding eredienst en de derde voor het kerkgebouw. Van harte deze collecte alle bij u aanbevolen. En nadat we alles hebben gegeven wat we hebben meegebracht, tenminste, nou ja, misschien niet alles, maar dan toch, we mogen geven met gulle hand, gaan we met elkaar zingen van Psalm 68, Psalm 68, en we zingen het tweede vers, Psalm 68, vers 2, en ook in deze dienst zingen we het tiende vers, Psalm 68, vers 2 en 10.
Thank you.
Ik lees nog eens de tekst waar we met name naar mogen luisteren uit Johannes 11, vers 15a, waar we lezen en ik ben blij voor u, zegt Jezus, dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Is het goed om met de schriften te mogen verkeren. Dat we daar ook deze middag daarvoor samen mogen zijn geroepen. Gemeente, de blijdschap van Jezus. Daar mogen we het vanmiddag met elkaar over hebben. En ik zeg met elkaar, want ja, zo is het toch eigenlijk wel. Wordt misschien wel eens een beetje vergeten, maar de verkondiging is toch ook juist iets wat van de gemeente is. Hè? Niet alleen van een dominee. Maar die is de gemeente toevertrouwd. En wij mogen er met elkaar naar luisteren om het dan ook weer te kunnen doorgeven. Dus let goed op, anders dan weet u misschien morgen of overmorgen niet wat u moet zeggen als het erover gaat. De verkondiging, de boodschap van de Bijbel, als het gaat over Jezus. En dat hij zegt, ik ben blij. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje zoek in het evangelie eigenlijk, hè, naar de blijdschap van Jezus. Misschien hebben jullie het er ook wel eens over gehad bij Connect. Ja, waarom kom je dat nou eigenlijk niet tegen? Dat Jezus ook gelachen heeft. Heeft hij eigenlijk wel gelachen? Want lachen is gezond, zeggen we toch altijd. En dat is natuurlijk ook echt wel waar. Ja, natuurlijk. Als je niet zou mogen lachen in het leven, dat zou toch wel een beetje erg zijn. Ja, ik heb hier een vraag staan die ik dan ook maar hier stel voor de kinderen. Hou jij van mopjes? Ik wel in ieder geval. En ik zou bijna willen zeggen, ken je ook deze? Maar dat ga ik toch maar niet zeggen. Maar er zijn wel heel aardige bijen, toch? Onlangs hoorde ik er nog één. Nou nee, laat ik het toch maar niet vertellen. Is een beetje sneu voor jullie dan ook weer, hè? Nou, even dan. Hoe heten de inwoners van Hamburg? Nou ja, ik hoef het antwoord eigenlijk niet te geven, hè? Hamburgers. Ja. Nou ja, dat is dan eens een mopje, maar als jij nog een betere weet, ik hoor ze graag, dan na de dienst maar, hè? Maar lachen, zou dat nou eigenlijk wel mogen, hè? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die we elkaar nu stellen. Mag het nou eigenlijk wel? Of is er eigenlijk helemaal geen reden om te lachen? Mag dat nou eigenlijk wel? Want ja, is het leven daar niet veel te ernstig voor? En misschien zegt u ook wel, nou, als het daarover gaat, mij is het lachen wel vergaan. Zo kan het ook nog. Nou ja, maar in ieder geval, we komen in de Bijbel tegen, onder andere bij Prediker, dat hij zegt, er is een tijd om te huilen, maar ook een tijd om te lachen. Dus het mag toch zeker wel. Maar, ja, maar dan toch, hè, was Jezus nou wel eens echt blij dan? Waarom lees je dat nou eigenlijk niet? Je leest wel dat hij huilde, maar niet dat hij lachte. Nou ja, als we denken aan de bruiloft van Cana, hè, waar de Heer Jezus zijn eerste bijzondere teken deed. Ja, dan was hij dan toch ook bij die bruiloft. Dat heeft hij niet gemeden. En ja, hij zal daar toch ook niet met een uitgestreken gezicht hebben gezeten. En zelfs, nou ja, toen de wijn op was, toen heeft hij ervoor gezorgd, eenvoudig gezegd, dat het feest toch kon doorgaan. Dus zo belangrijk was het dan toch ook echt wel voor hem, hè? De blijdschap, de vreugde. De blijdschap van Jezus. Ja, dat is toch wel een vraag. Onlangs kwam ik een prachtig gedicht tegen wat erover gaat. Misschien hebt u het ook wel eens gelezen of gehoord. Misschien kom jij het op school tegen. Het heet Secrecy. Nou, misschien moet je het voor je ouders een beetje vertalen. Maar geheim heet het, hè? Dat is de vertaling ervan. En ik heb hier ook de vertaling van dat gedicht. En dat gaat erover. Over de blijdschap van Jezus. Gedicht van Chesterton. Uit de vorige eeuw, begin vorige eeuw. Lachen is heilig, puur geheim. Redeloze blijheid van de dingen, jongensachtig gemoed van de bruisende wereld, juichende sterren in de ontstellende ruimte. Men zegt, hij lachte nooit, hij wiens lijden ons vrij kocht op de schedelberg. Hij die somber, nog lafhartig, mans genoeg was om te schreien over Jeruzalem. Als gras groeit het verdriet, al kan hij het wegvegen met een groots gebaar, hij doet het niet. Dood is zo zichtbaar op het aangezicht van het leven. Tranen mogen zichtbaar zijn op het gelaat van een mens. Maar vrolijkheid is heilig. Wanneer hij zich van de zijnen afzonderde en een berg opging om te bidden, onder de ontzettende slagorde van de sterren, boven op de eenzame top, lachte hij alleen. Ja, de blijdschap van Jezus. Dat is eigenlijk ook wel iets als een geheim. En zou het daarom zijn dat we er zo weinig over lezen? En zou het daarom zijn, als we er dan over lezen, dat we het dan wel extra mogen lezen? Extra goed. Hoor hoe hij het zelf eens zei. Ik ben blij voor u. Was dat echt de blijdschap? Ja, wis en zeker. Ik ben blij voor u, zei Jezus. De Het was niet maar iets wat hij even zei tussen neus en lippen. Ik ben blij voor u. Ja, en daarna komt dan dat merkwaardig uit onze tekst. Ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Opdat u gelooft. Ik zou willen zeggen, dat zijn eigenlijk de typisch woorden van Jezus, niet waar? Het zijn woorden, als je ze leest, ja, je zou er overheen lezen. Maar ze dwingen je eigenlijk om nog eens te lezen. En dan wel zo dat je zoiets hebt van, ja, maar wat moet ik daar nou eigenlijk mee? Wat zegt Jezus nu eigenlijk, hè? Soms bij heel veel mensen, en ik betrap mezelf er ook nog wel eens op, dan kun je eigenlijk al lang aanhoren komen wat ze gaan zeggen. Dan zou je soms wensen dat ze het een beetje korter houden. Maar bij Jezus is dat niet zo, hè? Ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Opdat u gelooft. Ja, de betekenis ervan, nog even wachten. Maar laat ze even voor wat ze zijn dan. En laten ze zo eventjes tot ons mogen doordringen. Ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Opdat u gelooft. Maar echte blijdschap dus, hè, bij Jezus. Ik ben blij. Eerst daar even een enorme streep onder. Ik ben blij. Daar wil ik nu eigenlijk eventjes niet aan voorbij. He, ook omdat het zo bijzonder is dat je erover leest. Ik ben blij, zegt Jezus. Voor u. Maar blij. Dus Jezus, hij kende ook echt intense blijdschap. Zeker. Lijkt wel precies zoals later ook in de Hebreeënbrief opgeschreven werd. Om de vreugde die hem was voorgesteld. Daarom. Om de vreugde. Ook om heel veel meer ook natuurlijk, zeker. Om te verzoenen, om God en mens weer samen te brengen. Om middelaar te zijn, dat alles. Maar het wel eens zo gehoord, dat het Jezus om de vreugde te doen was. Om de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen. En de schande veracht. Dat is voor jou ook wel iets, denk ik, toch? Dat Jezus een vreugde kende waar hij als het ware naar uitkeek. Waar hij zich al op verheugde. En daarom kon hij het aan. Heeft hij het kruis verdragen. De schande veracht, geminacht staat er eigenlijk. Die was niet zo groot. Hoe groot die dan ook was, die schande. Hij kon het aan vanwege de vreugde. Die wachtte. Ja, straks bij het laatste avondmaal, dan kom je dat eigenlijk ook wel tegen. Dat de Heer Jezus er dan zo over spreekt, dat hij zegt van, ja, de vrucht van de wijnstok, hè, en dat is dan toch ook, hè, de wijn tot vreugde ook gegeven. De vrucht van de wijnstok, zegt Jezus, die zal ik nog nieuw drinken in het koninkrijk van God. Er klinkt de vreugde van het komende in door. De vreugde die hem was voorgesteld. Omdat hij eraan dacht. Straks zal ik de vrucht van de wijnstok nog drinken. Opnieuw. Met zoveel grotere vreugde. Nou, dat was er dus echt in het leven van Jezus, hè? Echte blijdschap. En dan in deze geschiedenis dan toch ook. Eigenlijk op een plaats waar je het nou helemaal niet zo zou verwachten. En juist ook wel in een geschiedenis, en dat staat dan verderop, waar de kortste tekst van de Bijbel staat. En waar dan in twee woorden wordt gezegd. Dat met Jezus gebeurde. Dat hij overmand werd door verdriet. Nee, dat was geen schijn. Geen schijn dat hij huilde, hoor. Echt niet. He, die kortste tekst. Jezus huilde. Durfde zelfs de evangelist niets meer over te zeggen. Verdriet spoelt over hem heen. Maar juist in deze geschiedenis, waar dat dan ook staat, staat dus ook dit. Ik ben blij voor u, zegt hij tegen zijn discipelen, tegen zijn leerlingen. Ja, ze moeten het leren. Ik ben blij voor u dat ik daar niet was, waar niet was. Nou, daar waar mensen hun hart vasthielden. En niet zomaar mensen. Het waren mensen die hij lief had, staat er. Hè? Maria en Martha uit Bethanië. Uit dat dorpje van niks, vlakbij Jeruzalem. Dorpje van de armen. Zo'n grote tegenstelling met Jeruzalem. Hè, waar zoveel rijkdom was. Niet te vergeten de tempel in alle pracht en praal. Bethanië, je zou er maar wonen. Maria en Martha en Lazarus, zij woonden daar met z'n drieën. Ze waren geen van drieën getrouwd. Twee zussen en een broer. Ze waren met z'n drieën. Arm waarschijnlijk. Want ja, als je daar woont, in dat dorp van de armen, Bethanie, dan ben je maar met z'n drieën, eigenlijk. Wie kun je verder rekenen? Dan heb je te vrezen dat je met z'n tweeën overblijft. Ze laten het Jezus weten. Kom toch. Hij die u lief hebt, is ziek. Je hoeft niet eens zijn naam te laten noemen. Hij die u lief hebt. Dat is toch iets bijzonders eigenlijk, hè? Dat Jezus zich nou juist met zulke mensen ophield. Het liefst. Met de Maria, Martha en Lazarus. Hij die u lief hebt. Hij is ziek. Kom. Zal er ook niet in door hebben geklonken. Ziek is ook echt ziek. En hoe ziek kan een mens wel niet worden? Zelfs ziek tot de dood erop volgt. In deze dagen, onze dagen, worden we er eens te meer mee geconfronteerd. Coronavirus, dat nog niet te stoppen is. Je zult maar een kwetsbare zijn. Hij is ziek. Hij die u lief hebt. Kom. En de boodschap bereikte Jezus. En je zou toch verwachten. Maar hij kwam niet. Hij kwam niet. Maar hij die u lief hebt, was toch gezegd. Pas op de derde dag ging Jezus op reis. Wonderlijk evangelie toch altijd, hè? Denk wel eens, als wij het evangelie hadden moeten schrijven, dan hadden we het heel anders geschreven. Tuurlijk, veel mooier. Veel minder weerbarstig. Gewoon een bijbeltje waar je even makkelijk in weg weet. Waar je wel raad mee weet. Ze lieten Jezus roepen. En hij kwam direct, natuurlijk. Nog voordat de boodschap hem bereikte, toen was Jezus er al. En hij hielp natuurlijk direct, natuurlijk. Nee. Niet in mijn Bijbel, niet in jouw Bijbel, niet in uw Bijbel. Hij kwam niet. Pas op de derde dag ging hij op reis. Met andere woorden, Jezus liet op zich wachten. Dat is wat een Jezus op wie je moet wachten. Die niet direct komt. Hij liet er 2 dagen overheen gaan. Wist hij er niet wat er aan de hand was? Jazeker wel. Zo blijkt uit het gelezen gedeelte zo met elkaar. Toch? En toch gaat Jezus er zo mee om. Hij kwam niet. Dat was een hele les voor zijn leerlingen. Dan zou het ook geen les zijn geweest voor die 2 zussen. Wat zullen ze nog gezegd hebben tegen hun broer? Hoe vaak zullen ze gekeken hebben door het raam? Deur open, deur dicht. Nee, hij is er niet. Hij komt nog niet. Nog altijd niet. Het kan een dag lang duren. Het kunnen 2 dagen lang duren, eindeloos. Jezus, op de derde dag ging die op reis. En tegelijkertijd, gemeente, dan staat dat er wel, hè? Op de derde dag. Op de derde dag. Dat is iets om te onthouden, ook als gemeente ook. Om door te geven. Op de derde dag, dan komt God. Echt. Het kan soms een dag duren, het kan 2 dagen duren, maar de derde dag, echt. Dan gebeurt het, dan gebeurt er wat. En ja, die 2 eerste dagen, die kunnen wel zo lang duren. Dat het misschien wel weken zijn of maanden of jaren. Op de derde dag. Je komt het telkens weer tegen in de Heilige Schrift. Op de derde dag. Zo ook hier. En op de derde dag is hij ook zelf opgestaan, nietwaar? En daarom hier, op de derde dag, ging Jezus dan toch op reis. Zo beloftevol, hè. Dan komt Jezus toch op de derde dag. Zie je wel, dan komt hij toch. En toen kwamen ze daar. En toen bleek dat Lazarus al 4 dagen begraven was. Al 4 dagen begraven. Toch schokkend eigenlijk. De overledene die werd op de dag zelf al begraven vanwege de hitte. Dan komt Jezus daar. Toch. Is Lazarus al 4 dagen begraven. Ik ben blij voor u. Dat ik daar niet was. Opdat u gelooft. Met andere woorden, dat heeft een bedoeling. Ik ben blij voor u. Om wat komen gaat. Ja, maar 4 dagen begraven. Wat valt er dan nog te redden? Wat valt er dan nog te helpen? Weet u, onthoud jij het ook? Jezus daar in Betanië. Wij gewoon eenvoudige mensen. Zoals wij ook allemaal eigenlijk heel eenvoudige mensen zijn, toch? Christenmensen zijn eenvoudige mensen. Oh, Jezus doet juist bij het eenvoudige, bij het arme, waar ze totaal van alles moeten afzien als het erop aankomt. Jezus doet daar zijn grootste wonder. Hij heeft heel wat wonderen gedaan. Maar daar zal hij zijn grootste wonder doen. Iemand die al 4 dagen. Dus toen de derde dag voorbij was. En een vierde kwam. De dood het laatste woord lijkt te hebben. Hij zou iemand opwekken die al 4 dagen. Grootste wonder. Ja, eerder had Jezus natuurlijk ook anderen opgewekt uit de dood. Hè. Maar gemeente, bij die wonderen hadden de mensen nog zo hun twijfels kunnen hebben, omdat ze het niet wilden geloven misschien, hè. Het is ook haast niet te geloven natuurlijk. Het is eigenlijk helemaal niet te geloven. Als je het vanuit jezelf zou moeten geloven. Maar dat had Jezus dan toch ook gedaan, niet waar? Het dochtertje van Jairus bijvoorbeeld al. Daarover had Jezus ook gezegd, het slaapt. En hij had haar teruggehaald, teruggeroepen. Maar de mensen hadden nog kunnen denken, ja, maar misschien was ze dan toch niet echt gestorven. Misschien was ze schijndood. Of misschien was ze wel in coma of hoe dan ook. Maar het kan toch eigenlijk niet, hè, dat iemand terugkomt uit de dood. En ja, ook die jongeling van Nain. Toen hij al werd weggebracht. Die dag. Jezus raakte de baar aan. En haalde hem terug. Nou, misschien waren er wel mensen die zeiden van, nou, ik weet het niet hoor. Kan toch eigenlijk niet, hè? Als hij nou wel echt iemand uit de dood heeft opgewekt. Mensen konden er nog altijd hun twijfels bij hebben bij die wonderen, maar niet bij dit wonder wat hier gebeuren gaat. Hier is er geen twijfel meer over mogelijk. Al 4 dagen was hij begraven. En Lazarus zou worden opgewekt. Zijn grootste wonder. Hij deed het daar, bij die mensen. Ik ben blij voor u, opdat u gelooft om wat gebeuren gaat. Ja, voordat Jezus daar uiteindelijk kwam, was hij nog weer even terug geweest, terug in Galilea, bij de Jordaan, waar het allemaal begonnen was. U weet wel het begin van Johannes Evangelie, met de doop in de Jordaan. Dan was het allemaal begonnen met Jezus en zijn leerling. En hier vlak aan vooraf in Johannes 10, vlak voor het 11e hoofdstuk, dan is Jezus daar weer helemaal terug, daar waar het begonnen was. Maar het gaat nu dan naar het einde toe. En dan komt hij daar dan toch in Bethanië. En doet hij zijn grootste wonder, ja. Maar Jezus maakte geen haast. Niet. En op die derde dag, na die 2 dagen, toen zei Jezus, ja, we gaan nu naar Judea. Nou, de discipelen die zagen het somber in. Moeten we nu die kant dan toch op? Moet het nu dan toch weer daar naartoe? En Jezus zegt, zolang het licht is, is het licht. En klinkt daar ook al iets in door, hè, van dat antwoord dat hij ze geeft? Niet de duisternis van de dood zal regeren. Maar dan toch. Blijdschap zal er zijn. Hij zegt het van meet af aan. Deze ziekte, die is niet tot de dood. Maar tot het leven. Wat een tegenstelling, hè? Tot verheerlijking van God. Tot glorie voor de Zoon. Er was al eerder sprake van bij de genezing van die blindgeborene, weet wel, in Johannes 9. Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Daar staat het ook dat het tot verheerlijking van God was, die genezing. Nou, hier staat het eigenlijk ook, hè. De ziekte is niet tot de dood, maar tot verheerlijking van God. Maar dan zegt Jezus er wel bij, maar nu ook tot glorie voor de Zoon. Dat jullie me zullen kennen, zoals ik ben. En neem dan die woorden maar mee, die Jezus laat horen. Ik ben blij voor u, opdat u gelooft. Het is wel een hele les, niet waar? Geloof. Dat zal niet zo 1, 2, 3 gaan, nee. Vaak moet je wachten op Jezus. Heb je wel eens moeten wachten? Misschien blijft het wel wachten. Zou dat ook kunnen? Dat het wachten blijft. Altijd. Voor immer. Nee. Ik ben blij voor u, zegt Jezus. Nu nog niet, maar straks, opdat u gelooft. Wat straks gebeuren gaat. En misschien is het wel zo dat het hier op aarde toch alleen maar een wachten blijft. En je geen verhoring vindt. Maar dan komt het nog. in de eeuwigheid. Om wat komt. Komen doet het. En daarom spreekt Jezus er ook zo over als het over Lazarus gaat. Al 4 dagen begraven, weten we dan vanuit het evangelie. En Jezus zegt, hij slaapt, ik ga hem wakker maken. Mooie, echt woorden van Jezus. Hij slaapt, ik ga hem wakker maken. Ja, hij is gestorven, zegt Jezus dan ook. Maar ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Opdat u gelooft. En wie in mij gelooft, die zal leven. Ook al was hij of zij gestorven. Geloof je dat? Vraagt Jezus aan Martha. En als hij daar dan gekomen is, geloof je dat? Dat is precies die vraag die hij dan stelt. Waar hij het eerder al over had tegen zijn leerlingen. Opdat u gelooft. En dan wordt aan Martha de vraag gesteld, geloof je dat? Wel mooi als Martha hier naar voren komt, hè? Het is meestal Maria die hier bijna vereerd wordt. Aan de voeten van Jezus. Het ene ding uitgekozen. Het juiste. Zeker. Daarin was het te prijzen. Maar niet omdat zij zo heel veel anders was dan haar zus. Dan heb je eigenlijk alleen maar genade te prijzen, toch? Als je weet waar het om gaat. In deze geschiedenis, Maria, ze blijft thuis. Als Jezus daar komt, er is toch geen redding meer aan, zei ze tegen Martha. Hij is rijkelijk te laat. Echt te laat. Ik blijf thuis. Heeft ze dat gezegd? Ik denk dat zomaar zou kunnen, toch? Maar dan Martha, hè? Martha hier. Martha die naar Jezus toe gaat. Als u hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Maar ook nu weet ik. Wat u van God zult vragen, hij zal het doen. En Jezus stelt haar de vraag, geloof je dat? Als je mij gelooft, dat je zult leven. En Martha, ze zegt, ja, Heere, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Een mooier antwoord is er niet, toch? En toen moest Lazarus nog opgewekt worden, hoor. En als Jezus erover spreekt, zou het dan niet waar zijn. Wel een hele les voor zijn leerlingen. En tegelijkertijd dan toch ook voor Maria en Martha. Jezus, hij liet op zich wachten. Opdat ze zouden geloven. Dat ze geconfronteerd zouden worden met alle onmogelijkheid. Maar dan is Jezus daar. Ook in uw en jouw leven, dan is Jezus daar. En als Jezus er zo over spreekt, ik ben blij voor u, om wat komen gaat. Gemeente, zou het dan ook wel zo kunnen zijn, dat je als het ware met Jezus mee, je toch ook al nu mag verblijden. Wanneer dan ook. Wanneer dan ook. En zoals Paulus erover spreekt. Verblijd u altijd in de Heer. Dat staat er dan wel bij, hè? In de Heer. te midden van alles. Blijdschap om wat God heeft gezegd. Blijdschap om hoe hij Jezus gaf en wat hij sprak. Ik ben blij om wat komt. Mogen wij dan ook al mee blij worden? Misschien wel ondanks alles. Ik weet niet in welke situatie u misschien bent. Of anders, onthoud het. Blijdschap in God. Ten alle tijden. Om wat komt, wanneer dan ook. Nee, dat is heel anders dan laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Ja, dat is de blijdschap waarvan je zegt, nou ja, ach, wat stelt dat nou eigenlijk voor? Vergeleken met de blijdschap van Jezus. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar zingen van Psalm 17. Psalm 17, en we zingen daarvan het vierde vers. Maak u wel dan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht, vreselijk woeden. En dan zingen we ook dat prachtige laatste vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen over het vooruitzicht. De versen 4 en 8 van Psalm 17. Gemeente, laten we samen God Heere danken en bidden. We mogen u dank zeggen, o getrouwe God, dat we in deze dienst hier samen mochten zijn. Dat we met uw schriften mochten verkeren. Wij bidden u dat het met ons mee zal gaan. Misschien nog wel juist voor deze en gene die we kennen. Dat we het mogen doorgeven. Of dat we elkaar aan mogen herinneren. Jezus, hij ging zijn weg. Vanwege de vreugde die hem was voorgesteld. Daarom heeft hij het kruis verdragen, schande veracht. Is hij de weg gegaan. Maar deed hij ook dat grootste wonder. De Lazarus uit de dood heeft teruggehaald. Na 4 dagen begraven te zijn geweest, was hij weer terug bij de zussen Maria en Martha in dat kleine huishouden. En het zal voor hem toch ook niet minder hemel zijn geweest. Toen hij ook u daar, o Heer Jezus, weer mocht ontmoeten. En wat zullen zij nog over gesproken hebben? Onze heiland. Hij is onze opstanding, ons leven. Niets kan ons overkomen. Wat ons bij God vandaan houdt. O God en Heere, wil ook ons nu maar in diezelfde vreugde laten delen. De Heer Jezus was voorgesteld, zodat hij ook kon spreken over blijdschap. Ik ben blij voor u, opdat u gelooft om wat komen gaat. O getrouwe God, zeg een dank voor de goede boodschap, wat het evangelie toch is. Wees u zo dan ons allen ontfermend nabij. U kent ons, u weet wat wij nodig hebben. Ook als alles goed en voor de wind gaat. Heere, dat we het mogen weten. Dat we alleen bij u veilig zijn. En dat we u mogen kennen. Dat we de geborgenheid bij u kunnen zijn. Want het kan ook weer zo van de een op de andere dag zo heel anders zijn in ons leven. En hoe is het dan? Weet ons dan geborgen bij u. Zeg u dank, Heer, voor deze dienst. Dat wat van u was, wilt u het zegenen voor ons allen. Voor alles wat gebeuren mocht in deze dienst. We danken u ervoor. Ook voor het orgelspel van Fred. O getrouwe God, en dat we samen mochten zingen. En dat we samen mochten luisteren. En nu gaan we ook weer van hier, wil de gemeente hier ter plaatse zegenen. De predikant en zijn gezin, ze tot rijke zegen stellen. Dat ze mogen leven van zondag tot zondag. En ook dag voor dag met elkaar. De Bijbel in handen, zich door u mogen laten leiden. Ja, dan mag het gaan, die ene weg. Die van u is. De weg naar uw koninkrijk. En ook vandaag de dag bent u ermee bezig uw koninkrijk uit te breiden. Ook in ons land, her en der. Wordt ook wel over gesproken. Lente in de kerk. O getrouwe God, doe ons maar niet te klein van u denken. Integendeel, u die zo groot bent, het allergrootste is voor u niet te groot om te doen. Zo mag onze verwachting op u zijn gesteld. Ook voor de komende week. Misschien wel dat we tegenop zien. Hoe moet het allemaal? Dat werk. Hoe kom ik er door? Kom ik er door met mijn collega's? Kom ik er door? Dat familieuitje. Of hoe dan ook, heren, wanneer. Doe ons zien, doe ons u volgen, u alleen. En dan bent u het die geeft op uw tijd. En dat zal nooit weinig zijn. Want u geeft altijd mild, meer dan overvloedig. Hoort u daarvoor ons bidden, ga met ons door uw koninkrijk, dan komen over heel deze aarde. Bidden voor uw oude volk Israël. Doe ons er naar uitzien, heel Israël zal zalig worden. Doe ons er naar uitzien dat u de volheid van de heidenen binnen zult brengen. Ook in deze, onze tijd wilt u het doen, her en der in deze wereld. Misschien dat u ook juist er wel de tekenen voor gebruikt. Dat mensen hun eigen kwetsbaarheid ineens weer zullen ontdekken. De eigen afhankelijkheid. Getrouwe God, geef ook wijsheid aan regeringsleiders wat dat betreft. Dat er ook alles aan gedaan kan worden om het virus te stoppen. Wij weten niet hoe. Maar o God, dat we bij u de toevlucht zullen hebben genomen. Bij u alleen. En draagt u dan zo zelf zorg. Ook daar waar men rechtstreeks mee geconfronteerd wordt. Getrouwe God wil uw vleugels ook over hen uitstrekken. En dat zo uw woord dan licht zal zijn. Licht op het levenspad. Lamp voor de voet. Hoort u daarvoor ons bidden. Wees u nabij. O Heer Jezus Christus, u die nu in de hemel bent. En heeft gesproken. Mij is gegeven. Alle macht. In hemel. Maar ook op aarde. Om zijnentwil. Hoort u ons. Uit genade. Amen. Ons slotlied is Psalm 56. Psalm 56 en daarvan het zesde couplet, het laatste van Psalm 56. Wij mogen van hier gaan in vrede met ons dragen de zegen van God, ook onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God zijn Vader en de troostrijke gemeenschap van zijn Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.
niemand doet.
Thank you.